David moes erg lang wagte voor hy eindelijk koning sou word. Hy is gelouterd, gesuiverd, gevormd gedurende een tyd van wagte. En daar gaan we het dus over hebben. Je mag drie woorden onthouden voor vanochtend. We gaan het hebben over de beproeving van het wachten, de pijn die wachten met zich meebrengt. Dan gaan we het hebben over de grote verzoeking tijdens het wachten. En als laatste de beloning van het wachten. Beproeving, verzoeking, beloning. Ja, geliefde gemeente, we beginnen met beproeving, de pijn die wachten met zich mee kan brengen. We weten niet precies hoe oud David was toen hij gesalfd werd door Samuel. En verteld werd dat hij de keuze van God voor de toekomst was, dat hij koning zou worden. Maar we weten dus wel dat er veel tijd overheen gegaan is tussen de tijd van zijn salving en het moment dat hij eindelijk koning zou worden. En dat hij ook heel veel meemaakte in de tussentijd. Als je nu denkt aan de tijd dat hij vluchtte voor Saul, ik zei al dat het ongeveer 15 jaar lang was, dat hij leider was van een soort militie die steeds weer opgejaagd werd door Saul en zijn leger. En nou, ik kan me voorstellen dat hij het daar erg moeilijk mee had op bepaalde momenten. Hij zei dat ook een keer tegen Jonathan, zijn vriend. Wat heb ik toch verkeerd gedaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Wat heb ik je vader misdaan dat hij mij wilde doden? Zo lees je het in 1 Samuel 20. En nou ja, ik denk dat dat nog het moeilijkste was van zijn hele situatie. Dat hij zelf niets onwettigs of verkeerds heeft gedaan om Sauls woede op de hals te halen. Maar ik kan me ook voorstellen dat David bij zichzelf dacht: hoe lang nog? Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Zo lees je het in Psalm 6. Ik werd gezalfd, de koningschap werd me beloofd door de profeet, maar komt er nog wat van? Dat kun je soms hebben als je ergens lang op moet wachten. Hè? Komt er nog wat van? Sommigen onder jullie wachten misschien, bij ons is het wel het geval, misschien al voor wat langere tijd op een baan. Je wil zo graag aan de slag, je hebt een goede cv, je solliciteert je een slag in de ronde. Maar voor de rest kun je er niet zoveel aan doen. Kun je eigenlijk niets doen dan wachten tot het goede moment of de goede klik komt. Je huis staat te koop en je mag wachten. Sommige mensen in onze straat in Malde wachten al ontzettend lang. Ja, komt er nog wat van? Krijg ik nog die vriend of vriendin die ik zo graag wil hebben in mijn leven? Krijg ik ooit de verblijfsvergunning waar ik nu al zo lang op wacht? Vragen sommige mensen in ons land zich af. Mensen, als je er ervaring mee hebt, zul je het weten. Wachten kan soms heel pijnlijk zijn. Zeker als je het niet zelf in de hand hebt. Op sommige momenten kan het ondraaglijk zwaar voelen. En juist dan kan de grote verzoeking komen om de zaak in eigen handen te nemen. Want dat is precies waar het gedeelte van vandaag over gaat. David staat dus te schuilen met een aantal mannen in een spelonk. Rara weer binnenkomt, Saul, om zijn behoefte te komen doen. En je moet je voorstellen, Saul kwam vanuit het scherpe zonlicht, een donkere grot binnen. En David en zijn mannen schuilden achterin waar het donker was. Het is dus logisch dat zij tegen het licht van de zon Saul goed konden herkennen, maar dat hij hen in het donker niet zag. En de mannen van David fluisterden: David, dit is je kans. Je aartsvijand op een presenteerblaadje. Zo lang is hij al bezig je het leven zuur te maken. Zo een slechte vent. Nou, het is misschien handig om te weten dat kort voor dit gebeuren, dat Saul toen 85 priesters heeft laten vermoorden, omdat ze David hebben geholpen op zijn vlucht. Dat zat nog vers in de geheugen. En David, je bent toch de gezalfde van God. Die kroon is je toch beloofd. Dit is de kans waar je op gewacht hebt. Dit is het moment waar de Heer op gedoeld heeft. Zo hebben we het gelezen. Haal nu de koningschap naar je toe. Nou, mensen, ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit een grote verzoeking was in Davids leven. En de verzoeking is het volgende: Neem de zaak in eigen handen als de belofte niet vervuld wordt of als het niet snel genoeg gaat. We hebben meerdere andere voorbeelden in de Bijbel van hetzelfde. Abraham en Sarai, onthoud je het nog? God beloofde hen een kind, een nageslacht. En ze wachten en het kwam er niet. En toen gingen ze hun eigen plannetjes maken. Neem mijn slavin Hagar maar om een kind bij haar te verwekken. De Israëlieten bij de Sinaïberg. Mozes ging de berg op om de 10 geboden te ontvangen. Het volk wachtte en wachtte. Mozes kwam er niet terug. En toen gingen ze eigen plannetjes trekken. We maken een gouden kalf en we aanbidden die. En wezen is het precies hetzelfde, dezelfde verzoeking. Trek de zaak nu naar je toe in plaats van te wachten op Gods voorziening en Gods tijd. En ik denk dat het een verzoeking is die ook op 1000 verschillende subtiele manieren ook in ons leven door kan werken. Tijdens dat lange wachten raak je soms moedeloos. Ik wil zo graag een leuke relatie. En dan kom je iemand tegen op je werk waarvan je denkt, we werken zo goed samen en de klik is zo enorm goed en dat verliefdheidsgevoel nog beter. Zou dit het moment kunnen zijn? Maar hij is wel getrouwd. Of dat je denkt, ja, wachten met mijn vriendin, dat frustreert me zo. We vinden elkaar leuk, als we een beetje voorzichtig zijn, hoeft dit geen consequenties te hebben vandaag de dag. Waarom niet nu al met elkaar naar bed? Waarom zouden we moeten wachten als we het nu al kunnen hebben? En we zullen zoveel andere dingen kunnen noemen. Onze hele economie steekt eigenlijk zo in elkaar. We hebben een enorme schuldprobleem in de westerse wereld en ten diepste gaat het hierom. Waarom wachten als je het nu kan hebben? Nu kopen, later betalen. Ik vond hierbij nog een vers uit Spreuken. Spreuken 20 vers 21 die dat alles goed samenvat. Een bezit en het begin al te snel verworven zal tenslotte niet tot zegen zijn. Een bezit en het begin al te snel verworven zal tenslotte niet tot zegen zijn. David, we gaan even terug naar David in het verhaal. David viel dus niet voor deze verzoeking. Nee jongens, zei hij. Saul is nu nog koning. De Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem op zou heffen. Nou, in het Hebreeuws wordt hier precies dezelfde woorden gebruikt als in Genesis 3, vers 22. Adam en Eva werden toen het paradijs uitgezet, opdat ze hun hand niet uit zouden strekken en ook van de boom des levens nemen en eten. David zegt in feite, ik mag mijn hand niet uitstrekken en zo zelf de koningschap en het leven naar me toe trekken. Het is nu Gods tijd nog niet. Zo zou het ook enkele momenten later tegen Saul zeggen. De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mijn recht verschaffen tegenover u. David legde zijn hand, zijn leven volkomen in Gods hand. En ja, dat lijkt me de weg die hij ons hier wijst. Maar hier wil ik wel een mogelijk misverstand uit de weg ruimen. Soms komen we niet in actie omdat we bang zijn of niet durven. Maar dat was hier bij David niet het geval. David nam juist de risico om dat stuk van Sauls mantel eraf te snijden. En hij zette Saul ook nog achterna. Mijn heer, een koning, hier ben ik. Ik had je kunnen doden, zo net. Maar ik heb geen kwade bedoelingen. Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt mij naar het leven. Nou, dat is behoorlijke lef en risico om Saul dus met een gewetensvraag te confronteren. Waarom jaag je zo onverbiddelijk op mij die geen kwade bedoelingen heb naar jou toe? En we hebben het gelezen. Toen versmolte Saul even. En hij barstte in tranen uit. Jij staat meer in het recht dan ik, David. Want jij hebt kwaad met goed vergolden. En Saul zei ook verderop. Ik weet nu zeker dat jij koning zult worden. Nou, dat was eigenlijk zo'n déjà vu moment voor Saul. Samuel, de profeet, heeft al eerder tegen hem gezegd dat God de koningschap van hem weg zou nemen. En toen scheerde hij per ongeluk een stuk van Samuels mantel eraf. En niet eens weer. David met een stukje van Sauls eigen mantel in de hand. En hij wist het. David wordt koning. Ik kan er niets aan veranderen. Alsjeblieft, David, zweer me alleen dat je mijn nakomelingen niet zal uitroeien. Dat was heel gebruikelijk in die tijd, daarom dat hij het vroeg. En dat wilde David wel doen. Dat zweer ik je. Nou, dit lijkt me dus een sleutelmoment in Davids leven geweest te zijn. Grote test, grote verzoeking. En hij heeft het doorstaan. Hij koos te vertrouwen op Gods timing en op Gods voorziening. Gods belofte. Maar hierna zou het nog een hele tijd duren voor hij werkelijk koning zou worden. Saul zou zich opnieuw verharden en opnieuw jacht op hen maken. En misschien dat dit een vraag bij je oproept. Ja, zou het nou echt zo verkeerd geweest zijn als David nu al zijn kans heeft gepakt? Denk je misschien? Hij had zichzelf zoveel ellende kunnen besparen door het zaakje met één op te lossen. En hij zou in ieder geval later koning worden. Waarom niet meteen? En dat brengt me dus bij het derde deel van vanmorgen. De beloning van het wachten. Waarom zou David wachten? En ik denk dat velen onder jullie zullen zeggen dat geduld en dat wachten, dat louterend werkt in ons leven. Wachten laat ons beseffen dat het leven niet maakbaar is. Dat wij onze eigen levens niet in de hand hebben, maar dat er vaak ook krachten zijn die groter en sterker zijn dan alleen onze dromen en plannen. Je wordt een sterker mens van het wachten. Maar ik wil vanochtend even de aandacht op iets heel anders vestigen. Het feit dat David deze verzoeking overwon, gaf hem een soort messiaanse autoriteit. En ik bedoel niet wat dit ene geval betreft. Een soort innerlijke geesteskracht die je weerbaar maakt tegen de krachtigste aanvallen van anderen. Daarom hebben we nog dat stukje over Shimei gelezen, de grote vervloeker in de Bijbel. Jaren later ging hij dus die stenen op David werpen en beschuldigingen tegen zijn adres richten. Een soort antieke versie van wat we soms in de Tweede Kamer zien. Als een minister de fout inging, dan hoe spreker na spreker hem probeert of haar probeert neer te sabelen, zeg maar. Alleen wat erger, Shimei vloekte en tierde naar David. Maar zijn grootste aanklacht, ik weet niet of je dat gemerkt hebt, zijn grootste aanklacht dat David zich het koningschap van Saul heeft toegeëigend, dat was gewoon niet waar. Het was absoluut niet waar. En hier komt nou het punt. Het zou waar geweest zijn als David tijdens dat moment van grote verzoeking, als hij dan niet kon wachten en als hij Saul neer heeft gestoken daar in de grot. Dan had Shimei een goede zaak. Maar David deed het nu juist niet. Hij doorstond de verzoeking. Hij spaarde Saul op dat moment en later zou hij ook het leven van zijn kinderen redden en goed doen aan hen. En daarom ook dat deze vervloeking van Shimei zo weinig gewicht had. David had in dit ene geval de kracht van een zuiver geweten. En dat betekent niet dat hij geen verschrikkelijke dingen in andere situaties heeft gedaan. We weten het maar al te goed. Maar in dit ene specifieke geval had hij een schoon geweten. En ja, misschien dat jij dat al hebt ervaren in je leven. Dat is een enorme kracht om een zuiver geweten te hebben. Ze kunnen van alles roepen tegen je. Maar als je diep van binnen weet dat je onschuldig bent, dan heeft het geen werkelijke vat op je. Dat had David, wat Saul en zijn familie betreft, schoon geweten. En daarom wees hij ook ver boven zichzelf uit naar de grotere Messias. Weet je, Jezus had ook zo'n groot verzoekmoment. Na 40 dagen in de woestijn niets gegeten te hebben, kwam de verzoeker, de Satan, naar hem toe en hij zei: als jij de Zoon van God bent, beveel dan deze stenen om in broden te veranderen. Los de zaak nu op. Of als jij maar neervalt voor me en voor me buigen, dan geef ik je alle koninkrijken van de wereld. Nu, meteen. Precies dezelfde verzoeking. Niet wachten op Gods tijd. Niet de weg van het lijden gaan. Maar hier en nu de oplossing en de glorie. En misschien weet je nog het antwoord van Jezus. Ga weg achter me, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem alleen. Met andere woorden, ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te volbrengen. En toen het later zover was in Jezus' leven, op weg naar Golgotha, toen waren er ook de aanklagers en de spotters. Net zoals Simi in het geval van David, gingen ze de zoon van David van alles voor de voeten werpen en van alles beschuldigen. En net zoals de eerste David, liet Jezus hen ook gaan zonder hen terug te antwoorden. Het was het ultieme geval van het kwade met het goede beantwoorden. Maar er was wel een verschil. De eerste David was op allerlei andere fronten wel schuldig en wel een bloedvergieter. Maar de zoon van David had een volmaakt schoon geweten. Een hoge priester als hij hadden we ook nodig. Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is. Zo staat het in Hebreeën 7 vers 26. En dan staat er verderop in Hebreeën 9 dat het bloed van Christus ons geweten kan reinigen. Mensen, er is niets zo waardevol als een schoon geweten. En wees nu maar eerlijk over je leven. Hoe ga je dat uit jezelf voor elkaar krijgen? God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Zodat wij in Christus de kracht van een schoon geweten mogen proeven. Ik wil het allemaal afronden. In het Nieuwe Testament vind je niet alleen de zoon van David in de persoon van Jezus, maar je vindt ook de zoon van Saul in de persoon van Saulus. Ja, ken je hem nog? Net zoals koning Saul kwam Saulus ook uit de stam Benjamin en hij vervolgde de gemeente van Christus met al zijn kracht. Hij maakte jacht op de volgelingen van Jezus, zoals Saul jacht maakte op David. En toen op weg naar Damascus kwam hij de zoon van David, kwam hij Jezus tegen. En het laat je echt denken aan de manier waarop David eerder zijn gewetensvraag aan Saul stelde. Jezus vroeg, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En net zoals de eerste Saul was Saulus er ook ondersteboven van. Maar vervolgens zou Jezus zoveel meer doen dan David. David hield wel zijn belofte om de kinderen van Saul te sparen. Maar Jezus, hij redde Saulus zelf. Ik heb jou uitgekozen om mijn naam uit te dragen onder de volken. De zoon van David is bij machte om de hardste hart te verzachten en om te keren en in zijn dienst te gebruiken. En zo kan het ook zijn met u en met jou en met mij. En deze God is bij machte om ons leven om te keren. En eigenlijk al wat je nodig hebt is om te buigen. Om je leven los te laten en het aan hem te geven. En dat loslaten, ik weet het, het is een hele kunst. Dat is iets dat we steeds meer mogen doen en waar we in mogen groeien in ons leven. Om niet krampachtig het leven naar je toe te trekken. Maar het dankbaar uit Gods hand te ontvangen. Niet vooruit te grijpen in het leven, maar het leven je laten geven. Gods leven je laten geven. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Mogen we wijsheid ontvangen als we hierover nadenken. Amen.